En misschien wel juist doordat er geen repressie aan te pas komt. Wij doen eraan mee uit vrije wil. We doen het met vlijt. We doen het helemaal. We ruimen het verleden op als was het rommel. Schrappen het zelfs uit herinnering en worden door en door modern. Vindt u dit overdreven? Dan heeft u gelijk. Dit is ongeveer wat ik me bedacht toen ik terugliep uit Akhmatova's kamertje in het Fonteinhuis. Al heeft bij ons het communisme niet gewoed. Die andere grote kracht van de moderne wereld, het kapitalisme, heeft hardhandig huis gehouden in ons erfgoed en gaat daar ook nu nog op volle kracht mee door. Met onze steun. Als tegenstander van dat doordravende kapitalisme zag Frankfurter Schule, een filosofische school, misschien dat enkele van u dat iets zegt, die zagen het zo gek nog niet. Wij leven in de vrije wereld, zoals de Frankfurter Schule zei, in een staat van vals bewustzijn. Wij werken mee aan iets waarvan we de destructieve kracht niet helemaal tot ons laten doordringen. Eenmaal buiten dat huis bij Akhmatova schoot me pas te binnen dat daar wel iets tegenover staat natuurlijk. Je kunt moeilijk volhouden dat de geschiedenis bij ons uitsluitend nog in aanmerking komt voor vernietiging. Anders zaten wij hier niet. In één beweging door zetten we ons de laatste jaren ook weer in om die geschiedenis te redden. We beginnen historische verenigingen, lezen historische boeken en volgen alles wat zich laat omschrijven met de woorden Geert en Mak. We discussiëren over een historische kanon. We bespreken zelfs tot in de Tweede Kamer ons historische bewustzijn en hoe wezenlijk dat is. Kamerleden voeren zelfs discussies over hoe geschiedenis het beste voor te houden is aan het Nederlandse volk. Alsof Tweede Kamerleden museologen en archivarissen zijn. We hadden tot voor kort de minister van Onderwijs, die een paar jaar geleden nog van plan was het historisch onderwijs helemaal te nekken, maar tegen het eind van haar termijn tot de overtuiging kwam dat zelfs de cohesie van de hele samenleving van de geschiedenis afhing. Dat is ineens heel hard gegaan. Geschiedenis moet de hele samenleving zo ongeveer redden. Nou, hoe rem je dat met dat vals bewustzijn en die verwoesting die de moderniteit in onze wereld aanricht? Toch denk ik dat er ook daarin weer een parallel met het fonteinhuis van de dichteres Akhmatova is. Zoals Akhmatova het pas voor de geschiedenis ging opnemen toen de vernietiging al onomkeerbaar was, een jaar of 20 na de Russische revolutie, zo kwam ook bij ons de opflakkering van de geschiedenis pas toen het kwaad al goed deels was geschied. Het was, laten we een tijd nemen, diep in de jaren 60. Ook hier 2 decennia na het begin van de grote, felle moderniseringsgolf. Jongeren groeiden op met steeds meer welvaart en dus steeds meer mogelijkheden om een ander leven op te bouwen dan hun ouders. Hun religie en traditie maakten plaats voor een cultuur van hedonisme die niet dacht in tijdlijnen, die sowieso niet dacht en liefst verkeerde in een roesachtig, tijdloos nu. Mensen raakten los van de geschiedenis en prompt waren juist zij het die zich gingen keren tegen de voortgaande sloop van die geschiedenis. Dat is, denk ik tenminste, de tegenbeweging die wij zijn gaan maken. In een rebellie die zich vanuit de meest modernen onder ons verspreidde. Denkt u bijvoorbeeld aan de manier waarop de letterlijke sloop van panden in de oude binnensteden afgestopt is door de tegencultuur van de jaren 60 en de vroege jaren 70. Denk aan de monumentenzorg die mede daardoor groeide voor een al wat breder publiek dan die tegencultuur. Denk aan de sfeer van eikenhouten meubilair en eethuisjes met Y uit grootmoeders tijd voor een nog veel grotere groep in de jaren 70. Er ontstond een generatie die zich zo ver van het verleden losmaakte dat ze de afstand kreeg om in te zien dat ze die begon te missen. Dat was niet alleen maar afkeer van de moderniteit. Het ging er niet om toch weer in de voetsporen van ouders te treden en de mogelijkheden van de nieuwe tijden af te schaffen. De verworvenheden van het nieuwe leven waren daar te groot voor en de breuken met de traditie te definitief. Het idee dat je bakker zou worden omdat je voorvaderen dat waren, dat is toch echt definitief afgeschaft. En dat bewustzijn leidde op den duur tot iets interessanters dan zomaar aversie tegen het moderne. Waar mensen naar gingen zoeken was een manier om het moderne de ontbrekende dimensie mee te geven van de tijd. Zo werd geschiedenis naar mijn gevoel concreet toepasselijk. Het ging bijvoorbeeld om het terugzoeken van de menselijke maat in onze leefomgeving. Dominant bijvoorbeeld bij het behoud van oude wijken sinds de jaren 70. Of om het terugzoeken van de menselijke maat in ons eigen leven. Drijfveer voor bijvoorbeeld het stamboomonderzoek. Dat sinds de jaren 80 honderdduizenden naar de archieven trekt. Dat zult u ook merken. En voor veel archieven is dat een verdeeld genoegen, want al die mensen wil je graag helpen. Maar al die mensen zijn ook onervaren, dus die willen ook heel veel hulp. En ze zijn met zoveel. Het ging om allerlei manieren om een poging het bewegelijke, moderne leven te verankeren in een verleden dat houvast bood. Maar bij dit soort concrete toepassing kwam nog iets anders dat zich niet zo makkelijk, in elk geval niet zo instrumenteel laat benoemen. Een verlangen het contact met het verleden te herstellen, simpelweg omdat er waarde ligt in het contact met dat verleden. Al die vaders, moeders, grootvaders, grootmoeders kunnen we toch niet in de muil van de vergetelheid laten verdwijnen, enkel omdat ons leven er zo anders is gaan uitzien. We zijn die mensen iets verplicht. Geschiedenis, zoals historicus Arie van Deursen ooit met een bedriegelijk soort nuchterheid schreef, geschiedenis gaat over liefde voor de medemens. Liefde houdt niet op bij de dood. Daarom moet aandacht voor het verleden blijven bestaan. Niet omdat je daar zelf beter van wordt. Ik vind dat echt prachtig, in al zijn eenvoud echt prachtig geformuleerd en helemaal de kern van de zaak. Geschiedenis uit liefde voor de doden. En misschien zelfs als een dienst aan de doden. Het is het motief dat ook Akhmatova had voor haar latere poëzie. In opstand tegen de vergetelheid van de moderne wereld. En het lijkt mij niet toevallig dat wij de laatste jaren dat motief herontdekken. Ook wij kunnen niet langer vertrouwen, althans velen van ons. We staan hier in een kerk, ik moet voorzichtig zijn. Velen van ons kunnen niet meer vertrouwen op een God die voor de doden zorgt. Als samenleving hebben we hem met een hoofdletter tezamen met heel veel erfgoed aan de kant gezet. We blijven alleen onverminderd liefde voor onze doden voelen. Een behoefte aan die liefde op zijn minst. We zoeken daar een vorm voor en we grijpen naar het enige dat in een wereld zonder een levende religie en traditie in de buurt komt van een dienst die onze voorzaten gedenkt. Als God en het geloof het niet meer doen, net als bij Akhmatova, dan moeten we het zelf doen. Geschiedenis als een soort vervangende metafysica. Dat is naar mijn gevoel de bodem waarop de historische belangstelling van onze jaren rust. Het verleden is voorbij en voorbij, maar we leggen ons daar niet bij neer en dwingen ons tot een soort toverij. We roepen dat verleden eigenhandig terug. Niet in de hoop de breuk te dichten, dat zou een illusie zijn, maar wel in het verlangen om die breuk te overbruggen. En het mooie is dat de moderniteit daar een nieuw middel voor ontwikkeld heeft, met dank aan de techniek. Vanaf het midden van de 19e eeuw is er fotografie. Vanaf het einde van die eeuw, 1895, bewegend beeld. In 1898 werd in ons land de troonsbestijging van koningin Wilhelmina gefilmd. De eerste bewegende beelden in ons land. Kort na de eeuwwisseling kon het publiek zich voor het eerst op grote schaal over het wonder van de cinema verbazen in kermisbioscopen. In de jaren 10 kwam ook het dagelijkse leven op celluloid. Het was een zeeliedenstaking. En in die tijd liet Anthony Fokker zien hoe Nederland vanuit een vliegtuig oogt. De jaren 20 brachten filmjournaals plus intellectueel debat over de waarde van het nieuwe medium. Was het nu kunst of was het volksvermaak? En in de jaren 30 ging het echt hard. Bewegend beeld werd kunst en volksvermaak. En dan ook nog propagandamiddel en zelfs hobby. Smalfilm kwam in het bereik van amateurs die als een ware voorhoede aan het experimenteren sloegen. Wat dat aangaat begon de Tweede Wereldoorlog, die breuk tussen traditie en moderniteit in ons land, perfect getimed. We waren er helemaal klaar voor 10 mei 1940. We filmden de Duitse inval, zoals ook de Duitsers die van hun kant filmden. En al is er veel uit de bezettingstijd die volgde dat we niet op beeld hebben, het is verbluffend hoeveel we nog kunnen terugzien. Van het brandende Rotterdam tot boerenkool met worst aan een gezellige familietafel. Van marcherende WA's tot vakantiekampen. Van de roof van kerkklokken, die omgesmolten werden voor de oorlogsindustrie, tot zonovergoten zeilwedstrijden op de Friese meren. De installatie van een Duits gezinde burgemeester. Het vertrek van Joden naar de trein in zomaar een dorpsstraat. Het annexeren van een fiets. Het luchtalarm op klaarlichte darm, geknoei met voedselbonnen, het leven in kamp Westerbork. Het staat allemaal op oude rollen film. Er is zelfs beeld van onderduikers, Joodse onderduikers, in het hartje van Amsterdam, die hun geheime leven vastlegden. Aan het Torbekkeplein zaten die in een achterhuisje en die hadden film. Er waren een paar gezinnen die zaten bij elkaar. En ze wisten niet of ze het zelf zouden overleven, maar ze hoopten dat toch in elk geval het materiaal dat zij schoten het zou overleven. En zij hebben vastgelegd hoe zij in die kleine ruimte 's ochtends opstonden, ontbeten, de dag doorkwamen met spelletjes, met niks, met lezen, 's avonds weer aten, 's avonds laat matrassen uitklapten en insliepen. Dat hele patroon is keurig vastgelegd. Op bewegend beeld. Je kunt je daarbij afvragen of al dat bewegend beeld historisch werkelijk zo belangrijk is, in de zin dat je er veel wijzer van wordt. Wie laat het zien? Wie zijn die mensen daar? Wat doen ze? Waar? Waarom? Vaak gaan die beelden pas iets zeggen als je al van tevoren weet waar je naar kijkt. Film is in die zin net als fotografie, waarvan je de betekenis vaak uit het onderschrift moet afleiden. Susan Sontag, Amerikaanse essayist, heeft daar wel eens over geschreven. Wij denken dat we veel afleiden uit foto's in de krant. Maar denk het onderschrift maar eens weg. En vraag je dan af wat het allemaal zou kunnen betekenen. Dan kom je vaak helemaal niet zo ver. Vergeleken bij het woord is beeld verbazend arm aan dat soort feitelijke informatie en dan helemaal aan de analyse daarvan. Er zijn ook uitzonderingen op die regel, waarvan een fraai voorbeeld staat in een recente studie naar de Tweede Wereldoorlog in ons land, de Meelstreep. Martin Bosbroek beschrijft daarin de dag dat koningin Wilhelmina voor het eerst opnieuw voet op Nederlandse bodem zette. 13 maart 1945, vroeg in de middag, hier in de buurt, althans het Zeeuwse grensdorp Ede. Daarom leek het me aardig om dat hier te noemen. De komst van de majesteit was tot het laatst geheim. Pas tegen de middag mocht de omroeper van het dorp het nieuws uitbazuinen. En ter markering van de grenslijn werd er een Nederlandse vlag geplant. En om die grenslijn nog eens extra aan te geven, werd er bij gebrek aan verf of kalk, dat had niemand even bij zich, een buitengewoon kostbare zak meel uitgestrooid over de weg. Goed, tot op dat punt zijn de geschreven bronnen over die dag het eens. Maar dan begint het. Hoe laat arriveerde Wilhelmina nu precies? Stopte haar auto voor de grenslijn of kachelde ze er meteen al overheen? Was de auto voorzien van een Nederlandse vlag, zoals een ooggetuige zegt, of niet, zoals anderen zeggen? Bevond zich onder de aanwezigen de kersverse minister van Binnenlandse Zaken Beel, zoals hij zelf beweert? Of hebben anderen gelijk dat hij daar helemaal niet was? Op basis van papieren bronnen valt er niet uit te komen. En op zo'n moment ben je gelukkig als er filmbeelden bestaan. Kijk, en nu gaat de techniek proberen of wij die ook nu tevoorschijn kunnen toveren. Kijk, de vlag wordt hier aan de grens geplant. U ziet, er is daar behoorlijk gevochten. En daar ziet u ook de meelstreep al. En daar stond een hondje bij, misschien dat we die nog een keer te zien krijgen. Die had door dat het geen kalk was, maar meel. En die slobbert. Hier is de grenslijn weer even weg. Dit is duidelijk niet chronologisch gemonteerd. Dit is de omroeper van Ede. Kijk, daar is de meelstreep weer. En maar wachten, en maar wachten. En hier stopt de koningin. Als altijd dik in bontjas. De auto stopte dus wel degelijk voor de meelstreep. Wilhelmina begroet de militairen die bijdragen aan de bevrijding. Kijk, en nu is ze argeloos over die meelstreep gestapt. Dus ze gaat nog even terug en doet het nog een keertje. Om nu dan werkelijk, officieel, plechtig Nederlandse bodem te betreden. Kijk dat handje af. Ja. Goed, nou, daar is bewegend beeld dan weer wel goed voor. Ineens valt het allemaal op zijn plek. Die vlag op de auto was er niet. Minister van Binnenlandse Zaken, wat hij zelf ook achteraf dacht, was er ook helemaal niet. En zelfs de bekende foto van het grote ogenblik blijkt niet betrouwbaar te zijn. Dat is een foto die ervan gemaakt is en veel gereproduceerd is. Want daarop staat de grenslijn als een strakke witte streep in plaats van het wat slordig uitgestrooide meel dat u net zag. Het negatief van die foto blijkt geretoucheerd te zijn. En plotseling hier zie je dus hoe het echt was, met dank aan bewegend beeld dat de bewijsplaats levert. Toch denk ik dat de wezenlijke functie van dat beeld, en dat is waar ik heen wil, in iets anders zit. Wat het vaak mist aan feitelijke informatie, maakt het goed in wat je de zintuigelijkheid zou kunnen noemen. Je kijkt naar het beeld en ondergaat iets wat niet kan, maar wat toch, nou, ja, ik voel dat vaak als een soort duizeling, wat toch gebeurt. Je ogen keren terug naar toen en zien wat aanwezigen daar zagen. Ze zijn daar, je ogen. Zo letterlijk als het maar kan. En als je enig voorstellingsvermogen hebt, ga je er achteraan met alles wat je hebt. Je bent erbij. Op een kruispunt in de tijd en je beleeft daardoor iets wat je nooit zo hevig en onmiddellijk ervaart als je erover leest. Je ziet het, zo was het. Voor het geloof in de geschiedenis vind je zoiets, laat ik maar zeggen, als een godsbewijs. Ik weet niet of dit blasfemisch is om dit in deze kerk te zeggen. Het is een metafoor. Het is die openbaring, naar mijn gevoel, die wij zijn gaan zoeken in geschiedenis. Het is de kick te kunnen zijn waar je niet kunt zijn. Het zit hem in die bijna metafysische gewaarwording. U zei het al, die Johan Huizinga zo mooi omschreven heeft als een historische sensatie. En die Huizinga's weinig moderne levenshouding ten spijt zo naadloos aansluit bij de eisen van de tijd waarin wij leven. In onze tijd hebben wij zo'n beetje alles. Voeding, kleding, behuizing, luxe. Op één ding na. Er worden tegenwoordig veel boeken geschreven over de experience economy. Als dat begrip u iets zegt. En de goeroes van deze stroming zeggen, wij hebben alles. Wij missen alleen één ding. Een goed gevoel. Wij willen iets beleven. Niet door dikke boeken door te werken of enorme inspanningen te verrichten, maar door voor het scherm te zitten en het ons te laten overkomen. Je stapt in deze tijdmachine en zoef, je bent er. In een andere tijd. Dat verklaart iets van de opkomst van bewegend beeld in de vooral meer populaire geschiedschrijving de laatste jaren. Als je naar internationale televisiebeurzen van de laatste jaren gaat, dat doe ik nog wel eens, dan struikel je werkelijk over historische documentaires. Of wat ervoor doorgaat, want er wordt steeds meer gesmokkeld met gespeelde scènes en met digitale trucs die het zelfs mogelijk maken om Stalin weer tot leven te wekken. Er is een op zich geweldige BBC-documentaire, misschien dat u daar ook al aan dacht, geweldige BBC-documentaire over Yalta, waar de wereldleiders al in de Tweede Wereldoorlog de naoorlogse wereld verdeelden. En daar zie je Churchill en Stalin. Je ziet ze lopen, je ziet ze bewegen, je ziet ze praten. Hoe kan dat? Die scènes zijn nagespeeld met hedendaagse acteurs. En puur elektronisch in de computer kun je die gezichten morfen, veranderen in de gezichten van Stalin en Churchill. De stemmen kun je ook veranderen. Dus je kunt als je heel goed kijkt, denk je wel, ja, er is hier iets, er is hier iets, er is hier iets. Maar als je niet heel goed kijkt, denk je, goh, hebben ze dat allemaal getaped? Wat grappig. Je moet heel goed kijken, wil je daar niet instinken. Afijn, dit soort afgeleide vormen van historische documentaires worden buitengewoon populair. En daar komen er steeds meer van. En er komen ook steeds meer geschiedenisprogramma's in spelvorm, in amusementsvormen. History, heb ik een bovenbaas van de BBC een paar jaar geleden horen zeggen. History is today's rock and roll. Het is echt kortom, dit is. History heeft sex appeal, history heeft alles wat wij tegenwoordig zoeken. Ik denk dat in zeer bescheiden mate ook andere tijden wel enigszins in die lijn past. Wie had een jaar of 20 geleden gedacht dat je met een geschiedenisprogramma wekelijks mensen naar de buis kunt lokken? Wie had gedacht dat zo'n programma, dat eerlijk gezegd vrij bewerkelijk en duur is, in de huidige toch wat armelijke staat van de Nederlandse televisiemarkt zelfs onbedreigd op weg kan naar zijn 300ste uitzending? Wij zijn nu aan uitzending 292. Het is de kracht van de tijdmachine die verborgen zit in archiefbeeld. En waar wij dan ook streng aan vasthouden bij ons programma. Wij gaan geen Stalin namaken, als we het al zouden kunnen betalen, wat niet het geval is. Wij wagen ons nooit aan enceneringen, niet aan al die virtuele kunsten. Wij houden ons streng aan het echt originele beeld.